Fijn dat je luistert naar deze podcast van de Blauwe Barometer voor Almelo 1. En te gast is Dorien Wind, fractievoorzitter voor het CDA in de gemeenteraad van Almelo. Welkom Dorien.
Dankjewel.
Kun je jezelf in het kort voorstellen?
Zeker. Dorien Wind, zoals al gezegd is. Fractievoorzitter inderdaad in Almelo. Inmiddels ook lijsttrekker van het CDA in Almelo. Ik ben 31. Ik woon mijn leven lang al in Almelo en ik woon daar met mijn kat in de binnenstad van Almelo.
Dat is heel mooi. Toevallig is het vandaag ook verkiezingsdag voor de Tweede Kamer. Ik ga er eigenlijk automatisch van uit dat je vandaag al gestemd hebt.
Ja, vlak voordat ik hier kwam om met jullie de podcast op te nemen, heb ik nog even gestemd. Klopt.
Ja. En je bent natuurlijk politicus-bestuurder. Heb je dan toevallig de verkiezingsdebatten gevolgd van de afgelopen tijd?
Tot in den treuren mag je van me aannemen. Ja, zeker, tuurlijk. Super interessant om te volgen. Ja.
Wat vond je van de inhoud van de debatten op de tv? Want daar spreken we nu over.
Heel eerlijk, soms ver te zoeken. Ik heb de debatten goed gevolgd. Echt van inhoud kon je vaak niet spreken. Het was door elkaar heen moeilijk te volgen op bepaalde momenten. En als het ging over de inhoud, ja, dan stond ik te juichen natuurlijk voor onze Henry Bontebal of onze Hanneke Steen. Die hebben het volgens mij allebei wel goed gedaan. En die hebben zich ook steeds tot de inhoud beperkt. Ja.
Toevallig kwamen we zaterdag jou en Hanneke Steen tegen. En we hebben toch maar mooi even als Almelo 1 een interview met haar kunnen maken.
Ja.
Dus wat dat betreft doet Almelo 1 ook zijn politieke plicht. Maar sommige mensen zeggen ronduit, schaf die debatten en die peilingen maar af. Want het gaat er alleen maar om elkaars vliegen af of te vangen en meer om het eigen gelijk dan om de inhoud. Hoe denk jij daarover?
Ik denk niet dat het helemaal afgeschaft moet worden. Je ziet wel ook in verschillende landen om ons heen dat de peilingen twee weken voor het echte stemmen niet meer gedaan wordt. En ik denk dat dat eerlijk is, dat dat eerlijker is. Want dan kun je ook beter gaan luisteren naar wat er gebeurt op televisie in de debatten die de lijsttrekkers met elkaar voeren.
Want suggereer je daar een beetje mee dat peilingen ook het stemgedrag beïnvloeden?
Ik durf te wedden dat dat zo is. Ja hoor, zeker. Maar ik durf ook te wedden dat de media invloed heeft op de peilingen.
Ja, want anders zou je nu niet vijf partijen krijgen die ongeveer hetzelfde zetelaantal gaan behalen.
Ja, en continu worden uitgenodigd. Ja.
Ja. Ik vind het een beetje sneu voor de kleinere partijen. Kleine tussen aanhalingstekens, die ook natuurlijk minder personeel krijgen in de Tweede Kamer. Dat ze eigenlijk niet meedoen aan de debatten. Het meest merkwaardige vond ik persoonlijk dat D66, hoewel groter dan de VVD, niet aan het grote debat mee mocht doen.
Het grote debat? Welk grote?
Ja, een tijdje geleden was er een debat en hoewel D66 groter was volgens de peilingen, mochten ze toch niet meedoen. En de VVD, die kleiner was, volgens de peilingen, die mocht wel meedoen.
Ja, nou ja, goed. Ik kan niet invullen waarom ze daarvoor gekozen hebben. Ik kan alleen maar gissen. En ik denk dat dat komt omdat of ze hebben gekeken naar het moment van de peilingen. Wie was er toen groter? Had het de VVD kunnen zijn? Of ze hebben gekeken naar wie zit er op dit moment of zat er op dit moment in het kabinet die ze het verprutst hebben. En dat was ook de VVD. Dus. Ja.
Als de stemmen geteld zijn en er gaat geformeerd worden, waar gaat persoonlijk jouw voorkeur naar uit? Dan bedoel ik naar welke coalitie?
Welke kabinetsvorming? Vind ik een hele lastige. Ik neig zeker naar de D66 om daarmee samen te werken. En verder vind ik dat wel een klein beetje aan de kiezer. Want dat vind ik, ja, D66 past gewoon heel erg bij het midden. En ik denk dat vanuit daar ook een goed kabinet gevormd kan worden. En het mooiste zou zijn dat er ook gewoon goede bewindspersonen aangesteld worden, van welke partij ze dan ook zijn. Dat ze daar zitten onafhankelijk om het land te besturen.
Ja. Er komt natuurlijk een formateur of misschien eerst een informateur, maar beide zullen op een gegeven moment zeggen, als je de verkiezingsuitslag bekijkt, dan ligt deze coalitie voor de hand.
Ja, klopt. Ja, vind ik een lastige. Daar kan ik zo geen antwoord op geven. Okay. Het liefst met de D66 in ieder geval.
Goed, we gaan even terug naar Almelo, naar jou, Doreen. Hoe lang ben je al fractievoorzitter van het CDA?
Ik ben nu sinds november 2022, een van de twee, ben ik nu fractievoorzitter.
Ja. En hoe lang ben je al voor het CDA actief?
Sinds 2018.
Wat heeft jou doen besluiten om actief te worden in de politiek en met name ook voor het CDA?
Nou, ik heb eigenlijk politiek altijd wel interessant gevonden. En ik wilde iets doen voor de maatschappij. En ik dacht, joh, wat kan ik dan betekenen? En toen ben ik lid geworden, gewoon van het CDA, na wat onderzoek te hebben gedaan. Ik kom oorspronkelijk uit een ChristenUnie-nest. Niet dat mijn ouders actief waren, maar die stemden vroeger altijd wel ChristenUnie. Inmiddels CDA, dus dat is ook wel leuk. Ik heb besloten om lid te worden van het CDA. En toen werd ik eigenlijk al vrij kort daarna gebeld van, goh, kom eens langs. We willen eens met je kletsen, want ik was jong. En dat is natuurlijk interessant. En zo zijn wij nu ook op zoek naar allemaal jonge mensen.
Zeker. En wat houdt dan in jonge mensen?
Nou ja, dat is 18 plus. En jonger ook wel. Als mensen jonge mensen het interessant vinden om zich aan te sluiten bij de politiek, zijn ze vanaf alle leeftijden welkom. Tot en met 31 zijn nog jong voor mij.
Ja, en dan bedoel je dan jonge mensen die zich kandidaat willen stellen voor het CDA?
In eerste instantie is dat natuurlijk wat ik graag zou willen. Maar dan kijk ik ook naar een breder belang dan alleen maar het CDA-belang. Gewoon bij een politieke partij. Meld je aan, word lid, doe eens een keer mee. Doe iets leuks met een politieke partij. Het maakt mij niet zo heel veel uit wat je dan voor een politieke partij aanhangt. Maar als jij jong bent en geïnteresseerd, nou, doe er dan wat mee.
Alle politieke gasten van de Blauwe Barometer vragen wij altijd naar de kandidatenlijst. Omdat we zo heel langzamerhand richting, over 5 maanden is het zover. Dan zijn de verkiezingen voor de gemeenteraden. Jullie fractie bestaat op dit moment uit 5 mensen. Hè?
Ja.
Wie van hen zien we op de kandidatenlijst terug?
Dat weet ik nog niet. De gesprekken met de vertrouwenscommissie moeten nog plaatsvinden.
Dus geen nieuwtje wat dat betreft.
Nee, helaas.
Nee. Is het voor jullie trouwens moeilijk om kandidaten te krijgen?
Het is makkelijker dan voorgaande jaren. Maar echt makkelijk is het nog steeds niet.
Nee, dat is het geluid wat we eigenlijk van alle fracties horen. Sommigen wekken de indruk dat het allemaal heel gemakkelijk gaat. Maar goed, wij weten natuurlijk wel beter. Bijna alle politieke partijen hebben het er moeilijk mee om goede, geschikte kandidaten te vinden.
Klopt, ja. Ja, ja, dat klopt, inderdaad. We hebben inderdaad wel. Het is inderdaad lastig.
Doreen, ik leg je de eerste stelling voor. Ik zou ook voor een andere partij in de gemeenteraad van Almelo kunnen zitten.
Nee. Nee, zeker niet. Waarom zou ik dat doen? Ik ben een CDA'er in hart en nieren en ik ben nooit weggelopen. Ook niet toen het wel moeilijk was bij het CDA. Ik vind dat de kernwaarden en de manier van besturen van het CDA, die passen gewoon bij mij. Ja. Dus nee, niet voor een andere partij.
Je had het eerder over de ChristenUnie. Als je jong uit zo'n nest komt, dan neem je toch ook een bepaalde nestgeur mee, hè? Herken je dat nog van jezelf?
Nou ja, ik ben geboren in een gereformeerd, vrijgemaakte omgeving. En gedoopt ook als baby. Dus ja, die nestgeur die gaat er niet af. Dat denk ik niet.
Je noemde net de kernwaarden van het CDA, dat je die helemaal onderschrijft. Kun je nou in eenvoudige bewoordingen zeggen wat die kernwaarden zijn?
Nou, dat is omzien naar elkaar. Dus breng dat kopje soep naar je zieke buurvrouw of gewoon überhaupt naar je buurvrouw om gewoon eens even een praatje te maken. Zorg ervoor dat je de wereld een beetje beter achterlaat dan op het moment dat je er kwam. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is in hele simpele woorden. Zorg ervoor dat ook alles wat je doet uiteindelijk ook goed is voor de toekomst en voor de mensen die na jou komen. En wees een beetje lief voor elkaar.
Maar dat is toch iets wat zeg maar algemeen menselijk is en niet speciaal voorbehouden aan het CDA, dat omzien naar elkaar?
Ik hoop het, ja, dat mensen dat zo voelen. Ja, ja, dus eigenlijk is iedereen een CDA'er, kun je wel zeggen.
Stelling 2. De partijpolitiek heeft zijn langste tijd in Nederland en Almelo gehad.
Nee. Nee, nee, dat denk ik niet. Ik vind het ook... Kun je hem iets toelichten, de stelling? De partijpolitiek de langste tijd gehad?
Nou, de afgelopen jaren zien we... Hè, dus niet alleen in de besluitvorming of de voorbereiding daarop... hoe belangrijk die partijpolitiek is. Het gekissenbis, het eigen gelijk, het noem maar op, het ruzie maken... Wanneer die partijpolitiek er niet zou zijn, in mijn ogen, dan komt men veel eerder tot een besluit.
En dan ieder voor zich?
Nee, dan kijk je dus gewoon naar het algemeen maatschappelijk belang als eerste en niet naar het eigen partijbelang als eerste.
Ja, dat zou kunnen. Dan wordt het wel lastig om mensen ook in de positie te krijgen misschien in een gemeenteraad. Want waar stem je dan op, hè? Dat is wel lastig, want het zijn wel natuurlijk mensen die daar zitten zonder last of ruggespraak. Maar wel met een bepaalde achterban. Dus die achterban vertegenwoordig je ook. Anders zit je daar natuurlijk alleen maar vanuit je eigen normen en waarden. Dan heb je niet een groter belang te dienen. En uiteindelijk vind ik ook als je er... Kijk, je begint met, zo moet ik het goed zeggen, je begint met je partij. Van daaruit heb je bepaalde normen en waarden die jij belangrijk vindt. Die ook meer mensen belangrijk vinden, anders ben je geen partij. Daarmee kom je de gemeenteraad in. En dan moet je toch even een andere pet opzetten. Dan ga je kijken naar wat is het algemeen belang van onze stad.
Precies. Nou, ik wil even toespitsen op het Stadstheater. Uiteindelijk is dat een hele moeilijke discussie geweest. Een lange aanloop. Veel verdriet in de stad. Men heeft niet gekeken van wat heeft Almelo nou nodig of wat is goed voor Almelo. Nee, hoe staan wij als politieke partij ten opzichte van de vraag die het Stadstheater stelde aan de gemeente enzovoort.
Daarmee doe je de aanname dat wij op die manier ernaar gekeken hebben.
Nou ja, ik kan haast niet anders concluderen, want anders had men in het algemene belang van de stad een ander besluit genomen.
Dat denk ik niet. Ik denk dat het algemeen belang met dit besluit ook gediend is.
Maar het geeft al aan dat er een bepaalde spanning is tussen wat de gemeenteraad besluit en wat gewild wordt in de stad.
Ja, in de stad of zijn het de mensen die het hardst roepen? Want het is volgens mij niet een heel algemeen beeld. Dat denk ik niet. Als ik namelijk om mij heen heb gekeken, gevraagd heb, ook aan mijn leeftijdsgenoten, wat vind je er nou van? Oh, zijn er problemen dan? Die vragen kreeg ik.
Dus dat geldt voor een bepaalde leeftijdsgroep, als ik jou dan zo beluister.
Misschien.
Goed. Is het een slecht voorbeeld geweest om aan te geven dat er een bepaalde spanning zit tussen een partijbelang en een algemeen belang?
Een slecht voorbeeld. Nee, ik wil niks zo kwalificeren wat jullie mij voorleggen natuurlijk. Maar ik denk niet dat een voorbeeld is voor partijbelang ten opzichte van algemeen belang.
Stelling 3. Raadsleden zouden voor hun werk veel beter betaald moeten worden.
Ja, mee eens. Niet omdat ik vind dat mijn portemonnee beter gevuld moet worden. Maar dat is echt absoluut waar. Wij zitten hier zo zeker tussen de 20 à 25 uur in de week. Nou, zitten we niet hier, dat zou niet goed zijn, want we zijn volksvertegenwoordigers. Maar zijn wij druk met dit raadswerk. En als het even een beetje inderdaad ingewikkeld wordt met wat ingewikkeldere dossiers, dan zijn we daar nog veel drukker mee. En dan zou je er bijna een volledige baan van kunnen maken. Dus ik vind dat raadsleden echt wel wat meer betaald zouden mogen worden. Zeker ook, en dat komt vooral... Met de hele decentralisatie van alles wat er van het Rijk naar de lokale politiek is geschoven. Dus hè, zegt de WMO, de participatiewet, er zijn zo nog meer dingen te noemen natuurlijk. Maar daarvoor mogen we best wel heel hard werken voor hetzelfde geld.
Ja. Denk je dat je meer kandidaten krijgt voor je lijst wanneer het beter betaald gaat worden?
Nou, misschien wel. Ja, ik denk dat die externe prikkel toch ook wel zou kunnen helpen. Ja, Ja.
Wat maakt het raadswerk moeilijk in jouw beleving?
Je bent publiek bezit. Dus op het moment dat je een besluit neemt, is het in deze maatschappij, in de huidige maatschappij, wordt het eigenlijk normaal geacht dat je daar constant over bevraagd en beoordeeld mag worden. En dat is iets dat wordt gezegd, dat hoort nou eenmaal bij politiek. Dat klopt. Maar dat gaat ook niet altijd op een fatsoenlijke manier. En dat is denk ik wel wat lastig is aan het raadswerk.
Het is heel gemakkelijk in de huidige maatschappij om te zeggen van, je hebt een bepaald besluit genomen, dus jij deugt. En een ander die een ander besluit voorstelt, deugt niet.
Ja.
Dat bedoel je een klein beetje.
Ja, ja, nou ja, goed. Als het met deze bewoording zou zijn, dan zou ik dat helemaal niet zo ingewikkeld vinden. Maar als het met andere bewoording is, en zeker als het grof en met een behoorlijke scheldwoorden gaat, dan vind ik dat ingewikkeld. Dat vind ik moeilijk.
Stelling 4. Als gemeenteraad evalueren we veel te weinig de gevolgen van onze besluiten.
Nee, ben ik het niet mee eens. Nee, ik denk dat we dat zeker goed doen.
Nee, ik vraag dat omdat het een paar weken geleden aan de orde is geweest. Hè. Dat kwam ook in de vergadering van de gemeenteraad naar orde. Dat iemand van de rekenkamer had gezegd dat eigenlijk bij ieder onderwerp onderaan de pagina een evaluatiemoment ingebouwd zou moeten worden.
Ja, dat is natuurlijk wel dat is wat lastig. Want het is maar net hoe je ook evaluatie omschrijft, want je wordt natuurlijk iedere PNC-cyclus, de planning en control-cyclus, wordt je meegenomen in hoe staat het ervoor met bepaalde projecten, met programma's, met allerlei werkzaamheden die uitgevoerd worden door hier onze ambtelijke organisatie. Evalueren is goed, maar ja, de ruimte krijgen om daar gewoon eens even een langere tijd uitvoering aan te geven, volgens mij moeten we daar ook niet de ogen voor sluiten. Volgens mij moet dat gewoon blijven doen. En heel veel evalueren kost ook heel veel mankracht, heel veel tijd. En dat kost ook weer heel veel geld wat we niet kunnen steken in onze samenleving.
Maar jullie zullen als raadsleden toch ook wel momenten hebben waarop je kunt reflecteren of je handelen en je besluiten.
Ja, ik neem aan dat iedereen dat zo in zijn eigen fractie doet. Okay. Zeker. Wij in ieder geval wel. We nemen elke raadsvergadering nemen we door.
Goed, je bent, wanneer ben je voor het eerst in de gemeenteraad gekomen?
2018.
2018. Ja. Hoe kijk je nu terug op die afgelopen jaren?
Ik heb heel veel geleerd. En zeker ook als het gaat over hoe de lijnen lopen, ook in de overheid, in overheidsland. Wat ik vooral heb geleerd is dat dingen die heel vanzelfsprekend lijken, voor de meeste mensen totale chaos kunnen zijn. Vooral als het gaat over de dienstverlening binnen gemeenteland of misschien wel de zorg en aanvragen die je wilt doen, hoe dingen heel ingewikkeld kunnen zijn. Nou, kijk naar de toeslagenaffaire. Hoe dat de wereld op zijn kop gezet heeft bij een aantal mensen. Bij veel te veel mensen, als je het mij vraagt. Ja, dat heb ik wel geleerd. Dat het uiteindelijk is ook de overheid een bedrijf, maar dat is een bedrijf dat alleen maar ten dienste van onze inwoners staat. En daar zou wat meer de nadruk op kunnen liggen, vind ik.
Ja. Ja. Goed, je noemt de kindertoeslagenaffaire. Dat is natuurlijk verschrikkelijk als het jou treft.
Ja.
Komt het ook niet omdat de overheid zich ook laat leiden door allerlei algoritmes en ook de politiek alles heeft dichtgetimmerd?
Ja, misschien wel. Ja, we zouden wel eens wat meer mogen ontregelen. Ja, mee eens.
Maar goed, dat heeft het kabinet Balkenende al voorgesteld. Wij gaan de regelgeving terugbrengen. Ik heb er nog niets van gezien, moet ik zeggen.
Nee, en het gekke is, het wordt eigenlijk alleen maar erger. Ja. Ja.
Maar goed, hoe roep je dat een halt toe? En zeker als je in de molen zit die Den Haag heet, dan kijken ze je vreemd aan. En dan zeg je, Dorien Wint, je komt uit Almelo, je bent nu Tweede Kamerlid. Ja, wat jij wilt, dat gaat gewoon niet in de praktijk.
Nou, we maken nogal een sprong, hè, van gemeenteraad naar Tweede Kamerlid. nou, dankjewel voor het vertrouwen in eerste instantie. Maar hoe kun je dat nou doen? Dat, ik denk dat dat best wel ingewikkeld kan zijn. Ik heb daar ook niet een pasklaar antwoord op, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar wat je zou kunnen doen is kijken überhaupt naar de wet en regelgeving die er is, die eigenlijk nergens toe leidt. Dus het symboolpolitiek. Daar is een beetje meer of minder handen en voeten aan geven eigenlijk.
Ja, ik hoor mensen in de zorg zeggen, als we wat minder administratie hebben, dan kunnen we veel meer de handjes aan het bed houden.
Bijvoorbeeld.
En die zijn echt de helft van hun tijd kwijt aan bureaucratie en de meest onzinnige dingen die ze moeten invullen.
Ja, ja, mee eens. Ik denk ook dat dat een heel belangrijk onderwerp van gesprek moet zijn in de Tweede Kamer. Ja.
Even weer terug naar de fracties in de gemeenteraad, want er zijn er nogal een aantal, ik geloof 16 op dit moment. Jess Hilkes heeft notabene onlangs nog gezegd dat dat ze er geen probleem mee zou hebben wanneer al die eenmansfracties opgeheven zouden worden. Hoe sta jij daar tegenover? Dat impliceert dan ook een soort kiesdrempel.
Het verhogen van de kiesdrempel. Ja. Daar sta ik niet onwelwillend tegenover. Nee. Ik denk dat dat de democratie ten goede komt, ja.
Eventjes terug nog naar de afgelopen jaren. Van heel veel raadsleden of fractieleiders hebben we gehoord dat je de eerste 4 jaar in de raad echt nodig hebt om te weten hoe de wet en de regelgeving in elkaar zit, welke procedures er zijn, hè, in het raadswerk. Kun je dat beamen?
Absoluut. De eerste 4 jaar is saaien, de tweede 4 jaar is oogsten. Dat is echt waar. Ja, dat weet ik wel zeker. Ja. Dus je hebt echt wel 2 periodes nodig om goed ingewerkt te zijn, om vervolgens ook.
Ja. Kun je als raadslid echt het verschil maken?
Ja, tuurlijk. Ja hoor, anders zou ik dit niet doen. En dan zou ik me heel nutteloos voelen en dan zit ik hier veel te veel.
Ja, kun je een voorbeeld geven misschien van iets waarvan je zegt, nou, daar heb ik het verschil kunnen maken? Of als fractie hebben wij het verschil kunnen maken?
Nou, zeker in deze afgelopen periode hebben wij echt het verschil gemaakt op het gebied van groen. Onze raadslid Liesbeth is daar heel erg mee bezig geweest. Het opstellen van een groenvisie en dat soort dingen, parkenvisie. Dat zijn wel belangrijke onderwerpen waar ook het CDA zich heel erg druk om heeft gemaakt.
Een vuurwerkmotie hebben jullie ingediend?
Vuurwerkmotie hebben we ingediend. Landelijk is dat op een gegeven moment gewoon, nou ja, ontploft moet ik eigenlijk niet zeggen. Hè? Maar is het helemaal tot in de Tweede en Eerste Kamer is dat doorgeleid. Even denken hoor. In mijn vorige periode zijn we bezig geweest met de kansrijke start voor kinderen die in een ingewikkelde omgeving geboren worden. Om die toch ook op een goede manier een eerlijke kans te geven op een goede start in hun leven. Want het maakt uit waar je wiegje staat, helaas.
Ja, dat doet het nog steeds. Heeft dat te maken met de vroegsignalering waar Eugène van Mierlo, de wethouder van jullie, het in het verleden over heeft gehad in de gemeenteraad?
Ja, onder andere. Ja, dat je kunt vroeg signalering kun je daarbij inderdaad ook. Dat valt allemaal een beetje onder een paraplu zorg en jeugdzorg. En kansrijke start is ook een van die onderdelen, ja.
Je hebt het een tijdje geleden gehad in deze uitzending van de Blauwe Barometer over de manier waarop je als raadslid bejegend wordt door sommige mensen. Dan is het vandaar een klein stapje naar het steeds grotende worden de wantrouwen in de politiek. Ben je het daarmee eens dat er steeds meer wantrouwen is van de normale burgers naar de politiek?
Nou, de cijfers wijzen het uit. Dus of ik het ermee eens wil zijn of niet, maakt volgens mij niet zoveel uit.
Hoe denk je dat het wantrouwen is ontstaan?
Door elkaar vliegen af te vangen, niet op de juiste manier te besturen, door het te laten gaan over mensen in plaats van over de inhoud. Door te doen alsof het normaal is dat je elkaar de maat neemt, ja, in het openbaar.
Maar nu heb je over de manier waarop politici onderling met elkaar omgaan.
Ja.
Maar daardoor ontstaat het wantrouwen toch niet?
Ik denk onder andere, ja, waarom niet? Dat is zeker. Ik denk ook wel dat wantrouwen ontstaat. Ik heb het net al even genoemd, hè, de toeslagenaffaire bijvoorbeeld. Ik denk dat dingen zijn die, als die eerder aan het licht waren gekomen, was het vertrouwen niet zo laag geweest als dat het nu is. Ja, en wat je de afgelopen 2 jaar in de landelijke politiek hebt gezien, ja, dat werkt natuurlijk ook niet mee aan hoe, hoe het vertrouwen in de politiek is. Het land heeft 2 jaar stilgestaan. En dat is heel pijnlijk. Waardoor je dus ook ziet dat er is gewoon niks gebeurd. En er wordt alleen maar afgegeven op dat het de schuld is van minderheden. Terwijl ik denk dat dat niet het grootste probleem is van Nederland.
Ja, dat is ook even een heel ander onderwerp. Maar ik wil je toch een voorzetje geven. Het gasdossier in Groningen. De kindertoeslagenaffaire. De manier waarop heel veel gemeentes de spreidingswet niet willen uitvoeren. Dat lijken mij toch factoren die een voedingsbodem vormen voor dat wantrouwen.
Ja.
Het is toch heel erg dat ik geen subsidie meer aanvraag bij de overheid. Omdat het zo wel eens zou kunnen zijn dat ik later dat allemaal terug moet betalen. Hoewel ik daar recht op heb. En misschien nog wel meer dan dat.
Ja, dat is verschrikkelijk.
We zouden dat verwachten in een dictatuur, maar niet in een rechtsstaat zoals Nederland.
Nee, en dat is ook waar ik net ook al eventjes naar verwees. We zouden veel meer als organisatie, want ik noemde het net een bedrijf. Dat is het denk ik ook, want er is een bedrijfsvoering. Maar we zouden veel meer moeten kijken naar hoe zijn wij nou dienstverlenend naar onze inwoners. Want dat is uiteindelijk het bestaansrecht van deze organisatie.
Maar dat kan de overheid toch alleen maar bewijzen in de praktijk.
Zeker.
Door aan een cliënt die het stadhuis binnenkomt te vragen, wat kan ik voor jou betekenen?
Absoluut.
In plaats van, u heeft daar geen recht op, daar is het gat van de deur.
Absoluut. Helemaal mee eens. Ja hoor.
En dat hoor ik vaak.
Ja, dat het zo hard gaat.
Dat het zo gaat, ja. Helaas.
Ja, dat vind ik vreselijk. Dat is niet de manier waarop je zou moeten functioneren.
Nee, dus daarom stel ik de vraag ook van hoe kan de overheid, hè, om het even als hun lichaam te zien, hoe kan de overheid dat vertrouwen nou weer herwinnen van de burgers die zelf wordt geacht zich aan de regels te houden?
Door zich te focussen op dat zij een organisatie zijn die het bestaansrecht heeft om dienstverlenend te zijn aan de inwoners. That's it. Ik denk dat het allerbelangrijkste is.
Okay.
Daarom bestaan wij.
Laten we eens kijken, Dorien, naar de onderwerpen die voor de komende jaren toch best belangrijk zijn. Wonen, dat staat voor veel mensen op de eerste plaats. Hebben jullie daar nog iets specifieks over in jullie programma staan?
We hebben hem nog niet laten vaststellen door de leden. Maar als je het mij persoonlijk vraagt, wil ik daar best wel een inkijkje in geven. Ik denk namelijk dat wij ambitieus mogen zijn. Dat wij 25.000 woningen voor 2060 moeten bouwen.
En Almelo is aardig op weg, hè, gezien een aantal nieuwbouwprojecten.
Mm-hmm.
Er is ook veel mensen van buiten hebben belangstelling voor die woningen. Maar dan heb je ook nog de sociale huursector, hè?
Ja. Ja, die blijft bestaan, wat mij betreft. En we hebben vanuit de landelijke overheid, nou, we hebben het er net al eventjes in een voorgesprekje over gehad, de 30%. We voldoen daar al aan, dus dat is mooi. En ik denk dat de sociale huur nooit weg zou moeten en in deze woningnood nog belangrijker is dan we eigenlijk denken.
De procedures willen ze nu ook korter maken. Dat zijn de voorstellen in Den Haag. Ik vind het nog steeds een beetje vreemd, en die vraag heb ik aan meer raadsleden gesteld, dat die procedures zo lang duren. Het kan 7 tot 10 jaar duren voordat er ergens woningen staan. Ik vraag mij dan even heel simpel af, kan dat niet sneller?
Ja, dan moet ik je eerlijk bekennen, dan overvraag je me echt een beetje. Want daarvoor moet je een specialist zijn op het gebied van hoe zit dat nou met stikstof en dergelijke ook. Want het heeft natuurlijk heel veel verschillende invloeden voor je ergens een huis kunt bouwen. Voordat je ergens überhaupt kunt bouwen. Het heeft te maken met geld, het heeft te maken met de omgevingswet, het heeft te maken met het omgevingsrecht, met de omgevingsplannen die eraan zitten te komen. Of de gemeente daar zelf al plannen heeft, of er ontwikkelaars zijn die wat willen, of we mogen bouwen vanwege stikstof.
Ik bespeur in ieder geval bij jullie als CDA de urgentie op het gebied van wonen.
Zeker, ja. Absoluut.
De klimaatdoelstellingen, dat is een ander onderwerp voor 2030 of 2050. Het is me even om het even, hè. Gaan we dat halen, ook als gemeente?
Ik mag hopen dat wij ons allen daar heel hard voor gaan inzetten. En dat we ons stinkende best daarvoor gaan doen. Ja.
Een ander onderwerp is een van jullie kernwaarden. Dat zei je al, omzien naar elkaar. Rechtvaardigheid, rentmeesterschap en dergelijke. Wat vind je ervan dat 10% van de huishoudens meer dan de helft van het vermogen in Nederland bezit?
Ja, bizar hè? Dat is echt niet normaal. Ja, ja, wat ik daarvan vind, bizar. Knap gedaan. Want ze hebben waarschijnlijk heel hard gewerkt voor dat geld. Maar aan de andere kant, ja, dat is natuurlijk te gek voor woorden als je kijkt naar hoe sommige gezinnen in deze samenleving amper rondkomen of misschien helemaal niet kunnen rondkomen. Dat is een heel groot verschil, een gigantisch gat.
En zouden jullie dan samen kunnen werken met bijvoorbeeld een partij als SP, die inkomensverschillen veel kleiner wil laten worden en die veel meer staat voor rechtvaardige verhoudingen tussen mensen?
Ik heb vorig weekend ben ik met Hanneke Steen op pad geweest natuurlijk. Hè. En toen hebben jullie ook even met haar gesproken. Het was een leuke video trouwens. Ik kreeg ook de complimenten van haar nog naar jullie. Toen sprak ik ook met iemand die op SP ging stemmen. En toen vroeg hij ook aan mij, waarom zou ik dan op het CDA stemmen? Toen vroeg ik aan hem, van goh, wat zie jij dan als grootste verschil? En hij zei, wij willen het bij de mensen met de sterkste schouders willen we het vandaan halen, om de mensen met de zwakste schouders te helpen. En toen heb ik aangegeven dat het CDA echt staat voor, we doen allemaal een beetje. Met elkaar doen we het. Dus niet alleen de mensen met de sterkste schouders, maar iedereen. Dus we doen het allemaal. En dat is denk ik een groot verschil tussen de SP en het CDA. Wil niet zeggen dat we daarop niet zouden kunnen samenwerken. Ik denk dat we elkaars ideeën prima zouden kunnen. Dat we elkaar prima zouden kunnen vinden.
Ja, dat lijkt mij toch ook, als jullie toch heel veel dezelfde uitgangspunten hebben. Het hoeft niet speciaal overgroot te zijn met een christelijk sausje, wat mij betreft.
Nee hoor.
Wat was trouwens je motivatie, Dorien, om fractievoorzitter te worden?
Nou ja, dat is eigenlijk een beetje natuurlijk gegaan, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik zat al 4 jaar in de gemeenteraad voordat ik, in de vorige periode. En toen kwamen we met een nieuwe fractie. En toen hebben we René gevraagd van, goh, wil jij dat doen? Die kreeg een andere baan. En die kon het niet meer combineren. Toen lag het op tafel en daarvan had men zoiets van, Dorien, zie het zitten. En daarvan heb ik direct gezegd, ja, natuurlijk, dat zou ik graag willen, ja.
Wat is er nu veranderd daardoor, door het feit dat je geen raadslid meer bent, maar fractievoorzitter van het CDA?
Volgens mij niet zoveel, behalve dan dat ik vaker gebeld word door journalisten. Ja, ik zet mij nog steeds hetzelfde in, geloof ik. Je bent wat drukker zo af en toe met verschillende overleggen, omdat je ook fractievoorzitter bent. Dat is veranderd.
Ja, want jullie hebben 1 keer in de week fractievoorzittersoverleg?
Nee, we hebben 1 keer per maand, geloof ik, of 1 keer per 6 weken fractievoorzittersoverleg. 1 keer per week fractieoverleg, ja.
En heb je het gevoel dat mensen je nu anders gaan behandelen?
Nee, ja, ik hoop het niet. Ik hoop het niet. Ik hoop dat ik dat ik gewoon lekker benaderbaar blijf. Dus dat mensen ook denken van, nou, daar kunnen we ook eens een keer een biertje mee drinken.
Ze is zo heerlijk gewoon gebleven.
Ja, nou, zo kun je het ook zien, ja.
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 Volgend jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Vooropgezet dat jullie als plaatselijke CDA nog steeds kunnen meeliften op het relatieve succes van Henry Bontebal. Mm-hmm. En in het college komen. Met welke partijen zou je nou nog een keer in een nieuw college willen zitten, Dorien?
Dat laat ik aan de kiezer. Vind je dat goed?
Nee, maar spreek je hart eens uit. Je mag best zeggen van, ik zou best nog eens een keertje bijvoorbeeld met de ChristenUnie in het college willen zitten.
Nou, ik ben eigenlijk fan van alle wethouders met wie we tot nu toe hebben samengewerkt. Moet ik heel eerlijk zeggen. In de vorige periode, in mijn huidige raadswerk dan. Hè. Dus ja, een echte voorkeur heb ik niet. Ik vond ze allemaal even prettig.
Jullie hebben de afgelopen 4 jaar trouw het coalitieakkoord uitgevoerd, zoals ik kan bekijken. En eigenlijk was er voor de coalitie geen vuiltje aan de lucht. Dat brengt mij tot de volgende vraag. Een coalitieakkoord, ja, daarmee timmer je een heleboel dingen dicht. Je kunt ook zeggen, voor een volgende keer gaan we uit van een breed gedragen raadsakkoord. Waar gaat jouw voorkeur nou naar uit in de volgende periode?
Dan blijf ik bij het coalitieakkoord. Ja. En dat heeft ermee te maken dat een coalitieakkoord bestaat uit de grootste achterban en het grootst aantal stemmers en kiezers. Daarmee doe je recht aan degene die de meeste mensen in Almelo, volgens mij.
Maar goed, ik vraag dat omdat ook de coalitie bestaat uit volksvertegenwoordigers. Hè? Mm-hmm. Dus, en die zijn net zo goed gekozen als de mensen van de coalitie. Alleen staan ze 4 jaar buitenspel. Dat is toch een klein beetje raar.
Ja, ik weet niet of dat echt waar is, dat ze echt buitenspel staan. Ik denk het niet. Sterker nog, we zitten op dit moment in een minderheidscoalitie. We kunnen het zonder de oppositie helemaal niet.
Nee, maar goed, dat is door omstandigheden zo gekomen.
Dan nog ben ik altijd bereid om te praten over samenwerken. Of dat nou binnen of buiten coalitie is. Als het past bij de idealen en bij het algemeen belang van Almelo. Dan is het CDA de laatste die zegt, nee, dat gaat niet gebeuren, want dat past niet binnen de coalitie. Nee.
Nee, er zijn genoeg steden in Nederland waar men uitstekende zaken kan doen met de coalitie. En die zich dan ook een beetje serieus genomen voelen in hun raadswerk.
Ja. Ja, ik hoop ook dat dat in Almelo het geval is. Wij doen in ieder geval vanuit het CDA altijd ons best om de deur open te zetten voor iedereen.
Goed, mag ik je daar volgend jaar nog eens aan helpen herinneren?
Natuurlijk mag dat.
Oké, even iets anders en dan komen we weer terug bij de kernwaarden of de uitgangspunten van het CDA. In Almelo, maar ook in andere steden, hè, Almelo vormt daar geen uitzondering op. Ik zie steeds meer jongeren op straat en vooral de laatste tijd moeders met jonge kinderen. Wat vind je daarvan, Dorien?
Wat bedoel je met op straat?
Die zwerven op straat.
De zwerven, wat ik daarvan vind.
Ja.
Dat is toch ongelooflijk pijnlijk in een land als dit. Ja, het zou niet moeten mogen.
Heb je daar een verklaring voor hoe die situaties hebben kunnen ontstaan?
De woningnood is er één. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Misschien dat de toeslagenaffaire in sommige gevallen een rol speelt.
Gestegen energieprijzen.
Onder andere.
Huren die gestegen zijn. Ja. Werkloosheid. Een scheiding. En het kan iedereen gebeuren. Hè? Het is niet voorbehouden aan een speciale groep. Maar kun je daar überhaupt als gemeenteraad beleid op maken? Zeg maar? Deels om het te voorkomen, deels om die mensen ook op te vangen.
Ja, ik denk wel dat je daar beleid op zou kunnen maken. In hoeverre onze invloed daartoe reikt, durf ik niet te zeggen. En ik denk, ik vind het een beetje een lastige, omdat het aan de ene kant is het de taak van de overheid, en dat nemen we ons volgens mij allen hier binnen deze stadhuismuren heel serieus, is dat iedereen onderdak heeft. Het staat in de grondwet, dat is een recht, dat heeft iedereen. Maar er zijn ook, en daarvoor kunnen we volgens mij beleid, volgens mij hebben we daar ook wel beleid op. Maar dat beleid kan niet altijd worden uitgevoerd, omdat er dus te weinig woningen zijn of te weinig plekken waar we opvang kunnen realiseren.
Dan weet ik dat alle maatregelen geld kosten. Dat is natuurlijk ook zo. Aan de andere kant, jullie partij zegt ook, wij willen een schild zijn voor de zwakkeren.
Ja.
Dan lijkt het mij, maar nogmaals, ik ben een buitenstaander. Waar wil eens in zijn weg? Je kunt ergens een stuk grond en daar prefabhuizen neerzetten of containerwoningen. En dat als tijdelijke opvang gebruiken voor mensen. Dat moet toch mogelijk zijn, Dorien?
Ja.
Om dat binnen afzienbare tijd te realiseren.
Ik denk dat dat wel mogelijk is, ja hoor. Ik denk ook dat het niet ingewikkeld hoeft te zijn. En vanuit het CDA gezien is dat iets wat we natuurlijk toejuichen. Maar daar heb je meer dan alleen maar onze partij voor nodig. Als het aan ons ligt, doen we dat. Maar ik denk niet dat elke partij daarom zit te juichen. En dan heb je ook nog te maken met allerlei andere wet- en regelgeving. Kijk, wat mij betreft doen we het morgen. Zeker. En
dan maar als vier coalitiepartijen zeggen van dat vinden wij geen goed idee, dan staan jullie als CDA-fractie helemaal alleen met je goede gedrag.
Ja, klopt. Ja.
En dat gaat dan weer ten koste van de mensen die dan letterlijk en figuurlijk een dak boven hun hoofd nodig hebben.
Ja, en dan zou ik zeggen, dus het is belangrijk dat het CDA groot wordt. Ja, zo simpel is het. Dat soort dingen echt wil, dan zal je onder andere op het CDA kunnen staan.
Maar goed, jij staat zaterdags op de Korenmarkt en ik kom als 18-jarige bij jou. Waarom zou ik op het CDA moeten stemmen, Dorien?
Nou, omdat het CDA überhaupt een partij is waar je je thuis bij voelt. Het is niet, kijk, politiek wordt altijd iets gezien als iets dat heel ver van je afstaat of hoog over is. En in sommige gevallen klopt dat. Sommige besluiten zijn ook inderdaad hoog over en zul je misschien niet direct voelen. Maar er zijn ook dingen waar je direct invloed op kan uitoefenen. En dat is toch super gaaf. Ik bedoel, dat is iets wat mij heel erg triggert in dit werk. Ik kan dingen besluiten die ik over een jaar misschien, of over een half jaar, of over een paar weken, gewoon op straat tegen ga komen. Dan denk je, ja, potverdorie, dat hebben we gewoon gedaan met elkaar. En, wat heel belangrijk is, politiek is ook gewoon gezellig. Het is gezellig. Zo simpel is het.
Alle mensen in de blauwe barometer, althans de gemeenteraadsleden, die krijgen de vraag: welk onderwerp had de afgelopen jaren echt anders aangepakt moeten worden in de gemeenteraad? En dan mag je er eentje noemen.
Vind ik een lastige.
Daarom stel ik de vraag.
Ik denk niet dat ik een onderwerp heb waarvan ik denk dat het echt anders had gemoeten.
Zo van, je hebt op een gegeven moment een bepaald besluit genomen.
Ja.
En na 2 of 3 maanden zeg je als fractie of als fractievoorzitter, dit hebben we toch echt niet goed gedaan. Dit moeten we een volgende keer beter doen. Dat bedoel ik.
Ja, nee. Dat zou namelijk niet handig zijn. Dat betekent dat wij onzorgvuldig omgaan met de besluiten die wij nemen. Ja.
Maar goed, er bestaat zoiets als voortschrijdend inzicht. Hè? Je kunt terugkeren van je schreden. Ja. Een van de dingen, zolang ik de politiek volg, is dat ze zelden sorry zeggen. We hebben het verkeerd gezien.
Ik kan echt niks bedenken. Nee. Wij staan volledig achter wat we gedaan hebben.
Goed. Zou ik ook zeggen hoor. En misschien is het inderdaad ook zo. Dat was het verleden. Laten we eens kijken naar de onderwerpen erin waarvan jij vindt dat daar de komende jaren in Almelo echt aandacht aan besteed moet worden.
1. Wonen. 2. Armoede. En ik denk dat die twee echt onwijs belangrijk zijn. Het CDA heeft zich best wel verdiept ook in het rapport van Atlas, waarin ook aangegeven wordt hoe het gesteld is met Almelo en de mensen die het op dit moment al moeilijk hebben. Waarbij ze ook aangeven van pas op, als er een crisis ontstaat, een economische crisis, dan zijn dat de mensen die al een keer door de hoeven zijn gezakt, maar nog veel dieper in de ellende raken. En dat is wel iets waar we echt heel erg mee aan de slag moeten.
En dat zou dan kunnen inhouden dat je op dat moment alle gereedschap uit de handen laat vallen en daar de nood gaat lenigen waar die het meest nodig is.
Ja.
En dan bedoel ik dat heel concreet. Niet meer investeren in bepaalde projecten die op de rol staan, maar nu echt even kijken naar wat nu nodig is. Denk je dat de politiek en dan de gemeenteraad van Almelo in het bijzonder die moed kan hebben om te zeggen van nu even niet, nu even iets anders?
Nood breekt wet, dus ik denk het wel. Als het echt nodig is, doen we dat. Daar durf ik echt mijn handen voor in het vuur te steken.
Nou, dat hoop ik natuurlijk ook. Even naar jouw persoonlijke ambities voor de toekomst, Dorien. Almelo heeft een heleboel ambities en plannen. Hè. Die hebben we vaak iedere dinsdag aanhoord in de gemeenteraad.
Ja.
Ik heb wel eens tegen jou gezegd, ik zie je nog wel eens een keer wethouder worden of burgemeester. En toen keek je mij heel glazig aan.
Kijk ik nu anders?
Nee, je kijkt op dezelfde manier.
Ja. Nee, ik heb niet per definitie ambities om wethouder te worden hier. Nee.
Maar goed,
wie
stel
weet in de toekomst ooit ergens, maar Eugène doet het fantastisch.
Maar goed, maar stel Eugène die zegt, nou, ik heb het nu, ik wil iets anders gaan doen, hè? Stel. En er wordt een beroep op Dorien Wendt gedaan om wethouder te worden namens het CDA in een volgende raadsperiode.
Ik zit natuurlijk niet voor niks bij het CDA. Dus als er een appel wordt gedaan, dan ga ik daar nog eens eventjes heel serieus over nadenken. Ja.
En Eugène die zegt nu al van doe dat niet Dorien. Blijf lachen.
Nee. Eugène zegt dat niet, maar Eugène gaat nog een keer door. Als het aan mij ligt.
Vanavond werd er gezegd, dat even buiten de orde van dit gesprek. Tobias die heeft even het huidige opkomstpercentage doorgegeven. Dat was vanavond nog 48%, dat was de vorige keer 50. En Tobias die meldde mij zojuist dat het huidige percentage 59% is.
Woehoe.
En dat is dan het percentage in Almelo.
Netjes, nou. Dat is meer dan vorig jaar.
Ja. En geeft dat niet een goede basis om verder te gaan de komende jaren? Wij als Almelo 1 doen stinkend onze best om de politiek dichter bij de mensen te brengen. Door de verslagen te doen, interviews met gemeenteraadsleden. Dat zou een mooie basis zijn voor de toekomst. Wat zouden jullie als gemeenteraad nog meer kunnen doen om dat vertrouwen van de burgers van Almelo, zeg maar, om dat nog steviger te laten zijn?
Er zijn talloze dingen waar we ons beter zichtbaar mee kunnen maken. Maar zichtbaar zijn betekent natuurlijk niet per definitie dat mensen ons ook gaan vertrouwen. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat ze in Den Haag, en dat is heel flauw dat ik dat afschuif op Den Haag, maar ik denk dat daar het wel ook begint. Want daar moeten ze echt eens even een beetje rust in de tent creëren. Om vervolgens de juiste beslissingen te nemen om ook problemen die nu zijn echt op te lossen. En zodra de problemen opgelost gaan worden, wij ook bij gemeenten en provincie de ruimte krijgen om die problemen goed op te lossen, dan zullen we vertrouwen terugwinnen. En dat is denk ik heel erg belangrijk. En met die 59%, joh, ik zeg goede basis.
Maar goed, in 2015, dat is een heel belangrijk jaar geweest. Ja. Toen heeft de overheid flink, of de regering flink, gedecentraliseerd. Ja. De WMO over de schutting van de gemeentes gegooid, om het heel simpel te zeggen. En vervolgens 1,5 miljard daarop bezuinigd. Ja. Die rekening is dus bij alle gemeenten neergelegd. Nu is het ravijnjaar, waar wij in het begin over hebben geschreven als lokale mediaplatform, zeg ik het goed, Tobias. Is dat het ravijnjaar 2026, dat is nu opgeschoven. Dat was een mei-notitie, hè, waarin toch weer enigszins gecompenseerd is.
Ja, mei-circulaire.
Maar in 2028 wordt het echt noodweer. Het Almelo heeft een heleboel plannen die heel veel geld kosten. Het nieuwe businesspark, 190 miljoen.
Ja,
er moeten misschien keiharde keuzes gemaakt worden. Hoe zie jij dat?
Ik vind deze discussie en dit, en dat vind ik van om nog even terug te grijpen naar de vraag die je eerder hebt gesteld, wat moeilijk is aan mijn werk als raadslid, is dit soort dingen proberen uit te leggen. Want het is, als ik het heel simpel maak en heel plat sla, wij krijgen geld van het Rijk. Dat krijgen we in verschillende zakken. Eén zak is voor fysiek, de andere zak is voor het sociaal domein. Dus geoormerkt geld. Als wij met het geld van fysiek het laten zien dat we sociaal kunnen dekken, maar dan vervolgens niks doen aan de stad, dan gaat ook de gezondheid achteruit van onze mensen. Dus ook daar moeten we in blijven investeren. Als wij sociaal continu zelf gaan lopen oplossen, laten we nooit aan het Rijk zien van kijk eens jongens wat jullie veroorzaakt hebben. We hebben meer nodig dan alleen maar dit.
Ja, daarom zijn er ook geluiden in de gemeenteraad geweest de afgelopen jaar van laat maar zien aan de overheid dat de schulden oplopen, ja. Dat het geen onwil is. Maar goed, er is ook nog al iets als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, die natuurlijk een kort lijntje hebben met de regering. Mm-hmm. Maar ja, wat mij betreft mag die VNG wel iets meer op de trom roffelen.
Ja, voor zover ze dat nog kunnen. Nog harder op die trom, want Den Haag doet toch wel wat ze wil.
Wordt het dan niet tijd voor revolutie, Dorien?
Een revolutie?
Nou ja, ik vraag dat omdat de meeste CDA'ers die ik ken, dat zijn hele vredelievende mensen. Ja. Maar op een gegeven moment houdt het een keertje op. En dan moet je zeggen, tot hier en niet verder.
Ja, ja. Ik denk het ook. Ik weet niet of die grens bij mij persoonlijk al bereikt is, hoor, om een revolutie te starten. Ik vind het een leuk idee, dat wel.
We hebben een heleboel besproken, Dorien Wendt, fractievoorzitter van het CDA. En waarschijnlijk volgend jaar ook nog wel. Als je tot slot iets mocht zeggen tegen alle inwoners van Almelo, wat zou dat dan zijn?
Zorg dat je een beetje omkijkt naar elkaar en zorg dat je een beetje lief bent voor elkaar. Dat heel belangrijk is in deze tijden.
Zo simpel kan het zijn?
Zo simpel kan het zijn. Ik denk, in een relatie tot de ander kom je pas echt tot je recht. Dus zorg dat je relaties ook een beetje leuk zijn ingekleurd.
En Kom Erbij heeft pas een campagne gelanceerd van hoi zeggen tegen elkaar. Ja. Dat helpt ook al?
Zeker. En gelukkig is dat ook iets heel Twents al, hè? Goeiedag zeggen als je elkaar tegenkomt op straat. Ja.
Dus nu de rest van Nederland nog.
En nou de rest nog.
Dorien, je hebt de zaadjes geplant. Mag ik je hartelijk bedanken voor jouw deelname aan deze politieke aflevering van de Blauwe Barometer.
Ja, heel graag gedaan. En jullie bedankt voor jullie vragen.
Graag gedaan. Ik bedank Tobias voor de techniek. Tot de volgende keer.